Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
In een half uur praten we erbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En daarbij moeten we het natuurlijk hebben over de formatie. Vorige week waren de onderhandelaars in Hilversum en in Groningen.
Ja, en in Groningen werd natuurlijk gesproken over de gasproblematiek. Daar waren Groningers zelf ook bij. Maar die waren nog wel een beetje sceptisch.
We weten natuurlijk al 12 jaar niet anders dan dat Den Haag periodiek naar Groningen komt. Het kost ons inmiddels heel veel moeite om het niet te beschouwen als een ritueel.
Ja, een ritueel. Een ander ritueel die we kennen zijn de persconferenties. Als er weer maatregelen aangekondigd worden, af en toe versoepelingen. Maar dit keer moesten we toch echt doen met weer extra maatregelen.
Goedenavond. En het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Lastig omdat we helaas toch weer meer van mensen moeten gaan vragen nu de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers snel oplopen.
Ja, en jullie weten het ondertussen. Als we het over de coronacijfers gaan hebben, dan schrijft ook Niels Klaassen aan. Verslaggever van de politieke redactie. Niels, welkom. Fijn dat je er bent.
Yes, dank.
Ja, mondkapjes weer op. Bij de sportverenigingen, in ieder geval in de kantine. Een QR-code laten zien. Ja. Heb jij al een beetje geïnventariseerd hoe het allemaal gegaan is dit weekend?
Nou, in ieder geval eigen ervaring is het semi-geslaagd, denk ik. Wisselend beeld. Ja. Ik vergat zelf trouwens ook mijn mondkapje.
Ja, ik dus ook. Ik ben dit weekend meerdere malen terug naar de auto gelopen om een mondkapje te halen.
Ja.
Dus, nu blijft dus duidelijk dat ik overal met de auto naartoe ga. Maar goed, ik vergeet hem wel eens.
Ja, nee, zeker, dat gebeurt. Ja.
Volgens mij was het nog niet problematisch. Ik had gisteren even contact met de woordvoering van of de woordvoerders van Grapperhaus. En die heeft een paar keer in zo'n weekend, ik kan nog herinneren met die mooie voorjaarsweer en zo, ging iedereen naar buiten, maar te dicht op elkaar. Dan deed hij aan het einde van de zondag zo'n waarschuwing eruit van mensen, let toch op en dit is niet de bedoeling. Hè. Noemde hij het een keertje zelfs asociaal wat mensen aan het doen waren. Nou, gisteren wilde ik eens vragen van, goh, is hij dan nu tevreden met dit weekend? QR-codes en mondkapjes. En toen was er in ieder geval geen reden voor hem om voor onze microfoons te komen of aan de telefoon te komen om te waarschuwen. Dus ik ga maar vanuit dat ze dan tevreden zijn geweest over de naleving.
Ja, maar of mensen nou tevreden zijn over de maatregelen, dat is nog maar zeer de vraag. Want de discussie waarom wel, waarom niet, waarom daar niet, heeft het wel zin, heeft het geen zin? Ik ben toch ingeënt. Nou, Tobias en ik hebben het de afgelopen 2 weken al over gehad. We zijn moe een beetje van de discussies over corona en wel of niet iemand besmetten, wel of geen vaccin. Maar het is nu, dit heeft ook een hoogtepunt bereikt, zeg
wel,
maar.
De echt heftigste discussie, vrees ik, nog moet losbarsten als het de verkeerde kant op blijft gaan, hè, met die cijfers, die ziekenhuisopnames en die besmettingen. Ja, dan kom je volgende week in het schema ongevaccineerde een streepje achter. En dan krijg je dit soort discussies, hè, die iedereen terecht vermoeiend vindt. En die coronamoeheid is ook op het hoogtepunt. Zag ook het gedragsunit van het RIVM. Maar die krijgt dan nog even een extra laagje, ja.
Ja. Jij zit hierbij voor de cijfers. Zometeen nog even meer over mogelijke maatregelen. Ja. Want we hebben aanstaande vrijdag natuurlijk weer een persconferentie. Maar vorige week dinsdag, heeft de Kamer gesproken over het coronavirus.
Ja.
Voordat ze dat doen, is er altijd een technische briefing. Daar was Kuipers ook bij.
Ja.
En die zegt dan het volgende. Want ik wil even 2 fragmenten aan jou laten horen. Ja. Eerst een technische briefing. Daar zijn onder andere OMT-leden. Mm. Het RIVM is daar.
Ja, Van Dissel is er altijd bij. En vaak schuift er nog iemand aan die in die week van belang kan zijn. Bijvoorbeeld van de verpleeghuizen. Dat was nu niet zo. Of Ernst Kuipers, hè, van de bedden.
Ja. Nou, die zei dus het volgende over wel of niet gevaccineerd en welke mensen er zijn opgenomen.
Als je kijkt naar de vaccinatiegraad in de algemene populatie versus de vaccinatiegraad bij de patiënten die in de ziekenhuis op, is dat precies het omgekeerde van elkaar. U noemt die 87% vaccinatiegraad. In de ziekenhuizen, zowel in de kliniek en ook op de IC, is het precies het omgekeerde. Is het 80% plus is niet gevaccineerd. Je zou dus rustig de stelling kunnen verdedigen dat wanneer iedereen gevaccineerd was op dit moment, dan was er van de huidige 1300 patiënten in de ziekenhuizen, hadden er meer dan 1000 niet gelegen.
Nou, dit is klare taal. Hè? Ja, het overgrote deel is niet gevaccineerd.
Ja.
Dan heb je daarna het coronadebat. Dan is de bijdrage van Thierry Baudin. Nou, die kwam sowieso al met heel veel cijfers.
Over oversterfte en bijzen.
Maar om als hij aan het woord is, mogen andere Kamerleden vragen stellen. En toen kwam op een gegeven moment Pieter Omtzigt bij de interruptiemicrofoon met... Ja, de volgende cijfers die van het RIVM had gekregen.
Voorzitter, een beetje te laat, want tijdens dit debat... en ik moet me excuseren dat ik iets te laat ben omdat ik bij de informateurs was... is die brief van het RIVM gekomen en die hadden wij ook gevraagd. En daarin staat inderdaad, hij zit ook in de mailbox van alle Kamerleden... dat in oktober 45% van de ziekenhuisopnames bestond uit mensen die gevaccineerd zijn... en 55% bestaat uit mensen die niet gevaccineerd zijn.
Tobias... Ik snap het niet meer. De man van de cijfers gaat zo meteen uitleggen. Maar snap jij dit nog als je dit zo hoort? Het is dezelfde dag.
Ik denk dat we Niels aan moeten kijken. Maar dit gaat natuurlijk over wanneer meet je wat? Welke periode pak je en wat meet je precies? Dus soms halen Kamerleden ook absolute en relatieve getallen bijvoorbeeld door elkaar. Hè? Of pakken ze een hele andere periode. Heeft de ene het over één maand en de andere heeft het over een beeld van 3 maanden. Dus dat gegoochel met die cijfers, dat kun je naar je hand zetten. En ik denk niet dat Omtzigt dat hier probeert te doen. Maar ik denk dat hier wel langs elkaar heen gepraat wordt. Maar Niels,
ja, nee,
verlos ons.
Nou ja, ik bedoel, gelukkig ben ik niet de woordvoerder van Kuipers, nog van Omtzigt voor mijn gemoedsrust wel zo goed. Maar het is Kuipers die redeneert eigenlijk terug. Dus die pakt cijfers, oude cijfers van het RIVM, zo van grofweg 4 op de 5 op de IC. Hè, dat was in september het laatste staatje, is niet gevaccineerd. En die gaat dan terugrekenen naar de totale populatie en zegt, joh, als dat nou, ze allemaal een prik hadden genomen, hadden we dit probleem niet gehad. Dat was ter illustratie. Dus hij had het niet over harde gegevens. Hij rekende terug met een oud cijfer.
Ja, maar hij zei toch wel op een gegeven moment 8 op de 10... Ja. Hij weet het over de ziekenhuisbeestjes, dat weet hij toch?
Van het RIVM. Ja. Maar hij is niet, de chefcijfers van de, van de ziekenhuis of zo. Hij moet het ook gewoon doen met wat het RIVM deelt. Het RIVM had op dat moment, de laatste stand, september was dat volgens mij, even uit mijn hoofd, 4 op de 5 is ongevaccineerd. 83% heeft geen dubbele inenting gehad. Nou, dat was toen het laatste cijfer. Nou, inmiddels zijn we verder gekomen. Veel meer mensen zijn gevaccineerd. Hè? Dus veel meer, de groep gevaccineerden is veel groter. Dus uit die groep, als daar een klein aantal mensen in het ziekenhuis belandt, is dat in het ziekenhuis een groter deel. En die cijfers zijn dus veranderd. RIVM heeft die update gestuurd op verzoek van de Kamer. Ik denk dat dat goed is, want er is veel onduidelijkheid over. Dus Omtzigt had de nieuwste cijfer stand oktober. Kuipers baseerden zich op oudere cijfers en gingen een beetje creatief terugrekenen. Maar de cijfers van Omtzigt klopten. Mensen worden daar dan bezorgd over. Ja, waarom moet ik in hemelsnaam gevaccineerd worden als ik toch op de IC terecht kan komen? Ja, ja. Daarvan zegt het RIVM dan, dat hebben ze ook mooi inzichtelijk gebracht met een wat relatieve cijfer. De kans om op de IC te komen als je zeg maar een dubbel gevaccineerd bent, is nog altijd vele malen kleiner. Alleen... de groep gevaccineerden is inmiddels, dat zijn 13 miljoen mensen, of in ieder geval 24 miljoen prikken zijn gezet. Dus ja, als daar de zwakste en de oudste, bijvoorbeeld omdat het vaccin niet zo goed werkt, omdat ze al zelf problemen hebben, medische problemen, alsnog op de IC belandt, dan zijn zij een gevaccineerde IC-patiënt. Maar om het even aan te geven dat het wel degelijk effect heeft volgens RIVM, de gemiddelde leeftijd in oktober van mensen die gevaccineerd op de IC terechtkwamen, moet ik het goed zeggen, was 59... de ongevaccineerde patiënt was 59, de mediaan. En de gevaccineerde patiënt, dus de mensen waarvan we schrikken... jeetje, ze zijn gevaccineerd, was 77.
Ja, dus dat is echt heel groot.
Met andere woorden, er is wel degelijk een heel goed beschermend effect in een vaccin. Maar, dat is de kortste uitleg, omdat die grote groep mensen... die al gevaccineerd is, zo enorm is... kan het kleinste percentage dat nog steeds vatbaar is voor het virus... alsnog leiden tot een toestroom op de IC... waarvan jij denkt in percentage van wow, 40% is gevaccineerd. Ja. Ja, maar dat zijn dan toch vaak, zeggen ziekenhuizen, de oudere mensen... Ja, maar, die al een ziekte hebben.
Dit heeft weer heel veel, dank je wel trouwens ervoor... maar dit heeft heel veel uitleg nodig om dit weer hier opheldering te geven.
Vooral omdat er meerdere dingen door elkaar gebruikt
worden. Ja, precies. En maar dan zeg jij van ja, Kuipers is niet de chef cijfertjes... maar we hebben hem natuurlijk wel week in, week uit... elke maandag persconferenties zien geven met statistieken... en cijfertjes. Hij is vaak geziene gast in de talkshows.
En op het moment dat ook goede trouw hoor. Ik denk niet dat hij daar dacht van zal ik eens even wat mist creëren over de cijfers. Ik denk alleen dat het RIVM geleerd heeft van de week. Dankzij Kamerleden die kritische vragen stellen... dat ze veel vaker de update moeten geven van dit soort percentages. Ik bedoel, in Israël, ik heb het toen zelf nog gedeeld op Twitter... was het in de zomer al zo dat ongeveer 60% van de mensen op de IC... volledig gevaccineerd was. Waarom? Israël was al eerder begonnen. Een heel groot deel van die bevolking, zeker de ouderen, was gevaccineerd. Dus ja, iedereen die op een IC komt, is gevaccineerd. Maar je moet kijken wat het verhaal daarachter is.
Ja.
Dus die trend is helemaal niet nieuw. Dus ik denk dat de RIVM moet leren, zeker als Omtzigt in de Kamer zit, we kunnen hem daarvoor bedanken, dat je gewoon veel vaker actuele gegevens moet geven.
Tobias, jij hebt afgelopen weekend een stuk geschreven over wat is er allemaal misgegaan of wat had er beter gekund.
Met Niels.
Ja. Ja. Ik dacht dat je met Hans van Soest had geschreven. Maar hadden jullie dit er ook bij kunnen zetten?
Ja, communicatie is dat, hè? Ja,
meer vanuit het kabinet dan. Maar dat deze heren ook wat beter kunnen communiceren. In ieder geval.
Ja, maar het is wel de vraag welke heren je bedoelt. Kijk, Kuipers die hebben, wat Niels zegt, die redeneert terug. Er wordt natuurlijk ook wel opzettelijk. En daarom is het denk ik goed dat het RIVM bijna real-time die gegevens deelt. Maar er wordt natuurlijk ook opzettelijk informatie geframed. Je hebt vanuit Forum voor Democratie vorige week heel veel berichten gehad over dat ziekenhuis in Limburg, waar dan heel veel mensen lagen die gevaccineerd waren. Ja, wat bleek later, want het ziekenhuis, een arts daarvan had dat gedeeld. Nou, dat wordt dan 2 dagen wordt dat helemaal rondgepompt en dan komt het ziekenhuis uiteindelijk met een verklaring die zei, ja, we hebben een hele specifieke ziekenhuispopulatie. Mensen die wij opnemen zijn zonder uitzondering stok en stok oud, met al respect, maar echt het bovenste van het spectrum van ouderen. En die hebben ook allemaal onderliggend lijden. Ja, dan heb je een hele specifieke groep te pakken. En dat staat dus niet voor wat er in heel Nederland te zien is. Nou, ik heb soms het idee dat Forum dat best weet, maar toch deelt. Want die verklaring van het ziekenhuis, dat komt pas 2 dagen daarna. Dus dat bericht heeft al lang vleugels gekregen. Ja, dus je kunt je afvragen, die discussie keert denk ik de hele tijd terug, omdat voor- en tegenstanders alle cijfers gewoon naar hun hand zetten.
Ja, en ze zullen bij elke gevaccineerde die ze vinden in de percentages op een IC-bed, zullen zeker tegenstanders van vaccinatie of sceptici zullen zeggen, ik zie dan wel, hè, het werkt niet.
Ja.
Ja, dus die zal terugkeren. Ik denk alleen wel dat het wel wijs is voor het RIVM en dan via het kabinet om daar gewoon veel actueler op te zijn. Zet het gewoon in het dashboard en leg dit uit. Want het is niet zo'n heel moeilijk verhaal. Het is statistiek. Het is jammer. Je hebt het liever dat de vaccins 100% werken, denk ik. Hè, als je een epidemie wil bestrijden. Maar nou ja, het is nooit 100%. Dus leg dat uit en waarom die aantallen zo groot zijn. En dat is nu niet makkelijk, want het is een lesje statistiek waar ik zelf ook 3 keer over mijn hoofd moest krabben.
Voor om zichzelf ook. Hè. Ik bedoel, die is van zijn opleiding is, hij is statisticus, hè? Dat is zijn opleiding. Dus ik bedoel, ook die lui die moeten af en toe eens even heel goed kijken van welke groep hebben we hier nou te pakken, welke periode hebben we het over, wat is precies gemeten. Ja, dat valt niet mee. Laat staan voor gewoon een nieuwsconsument of een journalist. Ja.
Ja.
Ja, een complicerende factor, het laatste daarover, is dat je ook nog mee te maken krijgt. En de experts zijn het er nog niet over eens hoor, of dat per se invloed heeft op IC-opname. Maar je hebt natuurlijk zoiets als afnemende immuniteit, hè? Ook als je het gehad hebt, corona, neemt dat af. Hè, die antistoffen in je lijf. Maar ook na vaccinatie kan het afnemen. Dus het zou ook een signaal kunnen zijn dat je gewoon minder beschermd bent naarmate je langer geleden de prik hebt gehad. En zie daar dus de discussie over die boostershot. Die op-pep prik die ouderen nu krijgen.
Ja.
Zo, dat, maar wat, die factor speelt mee.
Ja, en de besmettingscijfers die gaan ook die stijgen.
Ja.
En we werden vorige week tijdens de persconferentie voorbereid op meer maatregelen. Want de maatregelen zijn nu nog te overzien. Hè? Mondkapje op, QR-code laten zien in de sportschool. Maar er kan meer gaan komen.
Ja,
waar wordt aan gedacht?
Ja, dat zal ik vertellen. Maar de sfeer was echt zoiets van, we hebben nu alvast een buitje regen, maar volgende week komt er een storm aan. Dat hing als een deken over die persconferentie. Het werd ook uitgesproken trouwens door Rutte. Die zei dat het reëel was.
Ja.
Dat er volgende week meer maatregelen nodig zijn. Ik vroeg nog, hoe kun je nu maatregelen nemen? En volgende week vrijdag dan al de effecten zien in ziekenhuizen? Was het antwoord inderdaad, dat zien we ook niet. Dus we moeten het doen met, bijna zou ik zeggen, gevoel. Dingen als reisbewegingen en enquêtes. Ja, wat er dus boven de markt hangt, staat gewoon in de kleine letters van het OMT-advies. Slecht nieuws voor onze winter. Dat zijn meer generieke maatregelen. Openingstijden horeca, vaste zitplek horeca. Maar ook uitbreiding van de coronapas. En beperking van de coronapas voor alleen gevaccineerde of genezen mensen. Nou, komt die tweedeling weer om de hoek die lang voor zich uit is geschoven. Restricties weer voor thuisbezoek. En allemaal dingen uit vorige winters waar je hoofdpijn van krijgt. Die komen dan wat OMT betreft weer in beeld. Ja, het kabinet zal dan moeten zeggen, zullen we even met de minst pijnlijke beslissingen beginnen en dan verder escaleren als het oploopt. Maar dat wordt zwaar, denk ik.
Maar een van jullie conclusies afgelopen weekend, Tobias, was Er wordt altijd te laat of te vroeg wordt een beslissing genomen.
Ja.
Wat betreft maatregelen.
Ja. Ja, Van Dissel lichtte dat ook toe. Hè? En daar sneed hij wel een punt aan. Ja, wat denk ik. Dat voelt niet helemaal. Het voelt niet helemaal gemakkelijk. Maar het is denk ik niet minder waar. Van Dissel wees erop. Van ja, als je hard ingrijpt op het moment dat er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand is. Omdat je wil voorkomen dat er iets aan de hand gaat zijn. Ja, dan krijg je heel weinig mensen mee. Dan oogst je weinig begrip. En dus moet er iets aan de hand zijn voordat mensen ook snappen en willen opvolgen. De maatregelen die je oplegt. Ja, ik begrijp dat wel. Dus er zijn wel. Zeg maar verklaringen voor verzachte omstandigheden.
Ja, je hebt natuurlijk het probleem dat op het moment dat je te vroeg begint met een coronamaatregel dat heel goed blijkt te werken, dat iedereen achteraf kan zeggen: ja, jullie hadden een volle ziekenhuizen voorspeld. Ja. Er ligt niemand. Ja, wat is dit allemaal onzin geweest?
De preventieparadox.
Ja. Ja.
Als je echt lekker op tijd bent, dan komt er geen narigheid. En dan zegt iedereen dat er geen narigheid kwam. Ja, waarom hebben we dan...
Het was niet nodig.
Ja, dat zit je dus klem. Maar het gekke is wel, de leden van het OMT die hebben dus die vraag niet beantwoord. Het kabinet stelt allemaal vragen in zo'n brief van moeten we dit en wanneer moeten we zus en wanneer moeten we dan die 1,5 meter weer invoeren? En die passage zegt de OMT op een gegeven moment ook. Van, ja, we moeten eerst de komende weken aankijken. Schrijft Van Dissel dan namens hen. En trouwens, by the way, als je speciale groepen maatregelen wil opleggen of speciale regio, ja, dat is niet aan ons. Dat is echt aan de politiek. En dat vond ik zelf wel een intrigerend zinnetje. Want daarmee, en dat gebeurt niet veel, trekt de OMT echt zijn handen wel af van een politieke kwestie. Namelijk of jij de grote 4 steden in een lockdown gaat zetten. Ik chargeer maar even. En de rest niet, omdat je daar vooral problemen hebt. Daarvan zegt de OMT, ja, dat is echt aan jullie politiek. En dat was eerder, wilden ze daar nog wel eens over uitspreken of meedenken. Of ja. En ik snap dat wel, want dat is super gevoelig.
Ja, er zijn nu ook OMT-leden die openlijk hebben gezegd in praatprogramma's. Ja, we willen die tweedeling voorkomen. Hè. Gommers heeft er iets over gezegd, Bonte volgens mij. Dat zij ook bang zijn dat hun besluiten dus ook die verdere tweedeling en polarisering aanwakkeren. Ja, misschien dat ze in dat opzicht dus toch wat voorzichtiger te werk gaan.
Maar hoe ik het nu volg en lees, alle extra maatregelen die mogelijk, die op het lijstje staan, heeft geen meerderheid in de Kamer. Er is geen meerderheid voor het invoeren van een QR-code op werk.
Mm-hmm.
Er is geen meerderheid nog voor een 2G-beleid. Hè? Nee. Dus alleen voor vaccineerden en herstelden. Dus...
Nee, klopt, Leonard. Maar je hebt ook gezien in de eerdere golven van de crisis, zodra de ziekenhuizen de bedden in de rij staan van de spoedeisende hulp, artsen brandbrieven sturen, Van Dissel de telefoon pakt op vrijdagavond en het kabinet gaat waarschuwen, dat dan ineens heel veel mogelijk is wat je 2 weken daarvoor nog niet voor mogelijk acht. En ik vrees dat je rekening moet houden met zo'n scenario, want zo is het vaker gegaan. Kijk, ChristenUnie bijvoorbeeld heeft gezegd, een paar maanden geleden, zo'n coronapas vinden wij eigenlijk niet proportioneel, weet je wel. Dat willen we eigenlijk niet aan. Waarom zouden we het doen? De cijfers dalen, moet je ineens overal die QR-code laten zien. ChristenUnie anno nu zegt, oké, cijfers lopen op. Jeetje, generieke maatregelen dreigen. Nou, laten we dan in ieder geval die coronapas gebruiken als het alternatief hardere lockdownregels zijn. Snap je? Dus zo draait dat best snel. En durf ik ook niet te voorspellen of er niet eens volgende week als een nood aan de man zou zijn, dat ze niet nog verder draaien. Dus ja, als het alternatief is harde lockdownregels voor iedereen, dan denk ik dat veel partijen de knopen tellen en denken, nou ja, laten we dan in ieder geval die coronapas maar doen, zodat in ieder geval een deel van het land nog vrij is. Hè? Zo.
Ja. En dan staat Nederland wel op zijn kop, toch, Tobias? Op het moment dat dat gaat gebeuren.
Nou ja, ik denk dat die discussie dan wel pittig wordt, ja. Ik denk dat je daar niet aan gaat ontkomen. Als je gisteren ook de demonstratie zag in Den Haag.
Heel groot.
Nou ja, enkele tienduizenden mensen. Dus dat is niet klein. En je weet... Dat er altijd ook mensen niet zijn die wel dat geluid thuis ook gewoon voelen. Dus dan krijg je best wel een pittige discussie, denk ik. Maar het is ook waar wat Niels zegt. Als je 87% van de mensen die wel die prik hebben gehaald maatregelen gaat opleggen, ja, dan is de maatschappelijke onvrede misschien nog wel groter dan de polarisering die je anders hebt als je die tweede...
Maar je ziet nu die doemscenario's, hè? Want de mensen die demonstreren zeggen gewoon, het is een geleidende schaal. We gaan van de ene maatregels naar de volgende. Mm. En elke keer wordt onze vrijheid iets verder ingeperkt. Daar hebben we 2 weken geleden ook over gehad. En je ziet nu ook op social media, zie je steeds meer interviews en debatten opduiken waar bijvoorbeeld PVV of Baudet waarschuwen voor, kijk, we krijgen een pas. Zometeen mag je alleen maar dit of dit of zus en zo als je gevaccineerd bent. En we krijgen een tweedeling.
Mm.
En toen werden ze voor gek versleten. En nu staan we toch aan de vooravond van dat je werkgevers eventueel kunnen zeggen, we willen, je mag alleen naar werk komen als je zo'n QR-code hebt.
Dan denk ik dat als je het over communicatie en crisisaanpak hebt, dat je dus als kabinet wel weer een moeilijk verhaal hebt, omdat je kunt de handelingen erbij pakken van een jaar coronadebat en interviews met Hugo de Jonge. Dat is natuurlijk heel lang beweerd dat dat niet zou gebeuren. Hè? Dat met een op vertoon van een vaccinatiebewijs ergens naar binnen, nou ja, woorden van gelijke strekking, zei de Jonge, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen in Nederland. En dan kom je daar op het punt dat hij misschien gedwongen door de heftigheid van een nieuwe variant die hij toen nog niet kende, laten we eerlijk zijn, de Delta was er toen nog niet zo breed, niet in het hele pad, toch genoodzaakt voelt om die maatregelen aan te kondigen. Ja, dat zou een lesje in nederigheid moeten zijn over hoe resoluut je communiceert. Mm. Want dat kun je dus blijkbaar niet waarmaken. Hè? Dat blijkt, want je moet erop terugkomen. Ja, dat is niet zo sterk.
Ja, zoals ook die tegenstanders, hè? Wilders en Baudet noem jij. Kan je eraan herinneren dat de twee politici waren die zeiden dat het hele land in een keiharde Australische lockdown moest voor heel lang. Yes,
maar dat narratief hebben ze ook alweer goed gepraat voor zichzelf. Want dat ging over het begin van de coronacrisis. Dat was ook beter geweest. Ja. We hadden ook gelijk.
Nou, ja, dat is alsof je Hugo de Jonge en Rutte hoort praten over een persco van een jaar geleden. Ja, dat was op dat moment de stand van zaken met wat we toen wisten. Ja, zo praat iedere politicus volgens mij zijn straat uiteindelijk schoon. En natuurlijk kun je op een aantal punten zeggen, toen heeft die gelijk gehad en toen heeft die gelijk gehad.
Maar waar ik het nu eigenlijk over heb, Tobias, is niet over wat politici zeggen, maar meer over de mensen die op straat lopen en die zich zorgen maken, wel of niet gevaccineerd. Ook gevaccineerden maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Zeggen, ja, die geleidende schaal waarvoor gewaarschuwd is, waarbij mensen die sceptisch zijn, waar ze al anderhalf jaar over praten, dat zien wij steeds meer terug. Hè, waar angstbeelden soms gewoon angstbeelden kunnen blijven. Dat je kan zeggen, joh, hè, maak je niet zo druk. Is dit wel iets wat wel degelijk veranderd is?
Ja, en de onderzoekers van het RIVM die dus bijna 40.000 mensen peilen over de aanpak van de crisis, een grote enquête, vorige week weer uitgekomen, die zien ook iets wat ook volgens mij de jongen al begrepen heeft, dat het ook niet zoveel zin heeft om die tweedeling verder tegen elkaar op te zetten, die twee kampen. Dus de vorige persconferentie vond ik de jongen ook al wat milder. Hij zei een paar weken geleden bij een ziekenhuisbezoek nog iets als, het ziekenhuisbed dat hier bezet wordt gehouden door iemand die geen vaccin heeft gehad, is eigenlijk voor een ander. Ja. Dat is nogal een stelling. Ik bedoel, misschien kon diegene niet eens gevaccineerd worden. En die toon lijkt milder te worden. Rutte zegt ook, we moeten dit samen doen. Ook die gedragsonderzoekers van het RIVM zien dat zelfs gevaccineerden zeggen van, joh, we moeten het niet te veel op scherp gaan zetten. We zitten hier wel, we're in this together, weet je wel. Je zit er toch met z'n allen in dit schuitje.
Ja.
Je hoort de radicale stemmen in beide kampen, maar er is natuurlijk ook in beide, gevaccineerd of niet, hebben hele andere motieven, hele andere achtergronden. Dus je moet het niet op scherp zetten. En volgens mij is de jongen daar ook al een beetje van teruggekomen.
Ja.
In zijn.
Plus het is natuurlijk een valse tegenstelling. Alsof een gevaccineerde dolblij was met de avondklok. Dat is natuurlijk onzin. De onder gevaccineerde is die, precies wat jij zegt, die glijdende schaal, QR-pas, een avondklok, een lockdown, niet meer op bezoek kunnen in het verzorgingshuis. Dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen waar niemand voor staat te klappen. Er is geen, het is niet zo dat de ongevaccineerde of de gevaccineerde het glijdende schaalverhaal zeg maar kunnen claimen. Nee, natuurlijk, dat wordt door iedereen gevoeld. En de buck stops there. Ik denk dat het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer die zegt, jong, tot hier niet verder. En nu stopt het.
Maar waar ik tot slot nog naartoe wil, want we hebben nog even wil zeggen, we hebben aanstaande vrijdag hebben we dus weer een persconferentie, gaan we weer nieuwe maatregelen horen. Waarschijnlijk zeg je, Niels.
Ja, dat ligt een beetje aan de stand dan, maar ik ga er wel vanuit,
Dat is een reëel scenario. Ja.
Is dat in het begin van de coronacrisis waren dingen nog uit te leggen. Ik kan bijna zeggen, het was een makkelijke wereld. Hè? Er was een virus, daar moest iets aan gebeuren. Er was een discussie over wel of geen mondkapje of die dingen nou werkten. Maar dat was hem wel. Dat was nog de tijd dat ik aan mijn vrienden kon uitleggen als ze zeiden van, nou, hoe zit dat nou met beleid? Dat ik een helder verhaal kon vertellen waarvan ik dacht, nou, dit is niks tussen te krijgen. Dit is zo'n sterk verhaal. Je zit kritisch naar mij te kijken, Tobias. Nee. Maar we zijn nu, we zijn nu op het punt gekomen dat ik het eigenlijk ook gewoon heel lastig vind. En dat ik er En als je die cijfers van net waar we mee begonnen, met eerst tijdens een technische briefing dat er verteld wordt dat 8 op de 10 niet gevaccineerd zijn in het ziekenhuis. En nog dezelfde dag gaat om 55 om 45. Ja, ja. Ja, dat zijn dat ik kan het niet meer uitleggen, zeg maar.
Nou, ik hoop na vandaag iets beter.
Ja, maar begrijp je wat ik bedoel?
Ik denk dat ze op Binnenhof hier ook last van hebben. De makkelijke opties zijn echt weg. Wat je zegt, aan het begin van de crisis was het best wel eenvoudig. Heel heftig, maar eenvoudig. Harde klap, harde lockdown. Deden wij niet eens echt heel erg in Nederland. Maar toch, dat was wel de oplossing. Toen is hebben we alles gezet op de vaccins die eigenlijk wel zouden werken. Die zouden ons hieruit uithalen in als een soort, hoe noem je dat, met een toverstafje. Maar dat blijkt dus ook niet het geval te zijn. Dus nu wordt het taai. Ja, dat is gewoon wat het is. Ik denk dat ze het zelf ook niet zo goed...
Ja, het laaghangend fruit is ondertussen geplukt. Ja. En dit vertel ik, omdat dat kunnen de luisteraars uiteraard niet zien. Maar je zit hier even rustig twee mandarijntjes te pellen. Ja.
Zo goed voor je. Zo goed
ja, maar we moeten het persoonlijk. We hebben tips gekregen. We moeten een persoonlijk verhaal moeten we af en toe erin gooien. Okay. Dan gaan we naar de formatie. Vrijdag dus mogelijk persconferentie. Maar de formatie die gaat gewoon door. Tobias, vertel eens, wat heb jij allemaal te vertellen? Waar hebben ze het over?
Vergeten, ja. Ja, weet je nog? Ja, die formatie, ja, dat is zich ook gewoon nog bezig. Ja, plus 225 dagen, over de 225 dagen, een nieuw record enzovoort. Ja, wat hebben ze gedaan? Een rondje Groningen en Hilversum, hè? Dat zei je al. In Groningen stonden ze bepaald niet te klappen. Maar ja, daar zien ze de politici eens in zoveel tijd komen. En dan gaat het over de aardbevingen. Ik kan me nog herinneren, ik was vorige keer bij toen Erik Wiebes daar op bezoek ging. Nou, de stenen vlogen net niet door de lucht, maar er stonden wel wat boeren met de rieken op het erf van, nou, ik weet niet wat jij hier komt doen, maar je bent niet welkom. Dus dat was, daar is het altijd, ja, ik snap het ook wel. Ze voelen zich daar een vergeten provincie en dan komen ze daar, de afwikkeling van de aardbeving schade, dat verloopt ook nog steeds stroperig. Maar goed, de formatie is nu terug in Den Haag. Het plan is om gewoon weer verder te onderhandelen. Op enig moment komt Vera Bergkamp ook nog even op bezoek. Die vindt dat het te langzaam gaat, hè, de Tweede Kamervoorzitter. Ja. Maar in feite is het gewoon recht zo die gaat. En hopen dat er op enig moment iets van een doorbraak te zien is.
Ja, nou, enig echt nieuws vorige week was dat Pieter Omtzigt die mocht langskomen. Waarom was dat eigenlijk, dat hij nog mocht aanschuiven?
Nou, formeel omdat hij nog niet... Hij was de enige fractievoorzitter die gewoon nog niet is... want hij is inmiddels afgesplitst van het CDA natuurlijk. Dus hij was eigenlijk de enige fractievoorzitter. Leider die nog niet op bezoek was geweest. Dat was formeel de reden. Ja, en informeel de reden. Officieus is natuurlijk Pieter Omtzigt functie elders. Dat hele debakel. Ja, je wil hem in ieder geval horen en laten vertellen wat zijn visie ook is op de nieuwe bestuurscultuur.
Ja, nou, dan gaan we daar gelijk mee beginnen, want dit is zijn visie daarop.
Ik heb er nog een klein beetje moeite mee om te ontwaren wat Mark Rutte bedoeld met de nieuwe bestuurscultuur of wat hij ermee gedaan heeft. En hetzelfde geldt voor Sigrid Kaag en ook voor de andere twee.
Nou, het is overduidelijk dat hij naar onze podcast heeft geluisterd, Tobias. Ja. Want dit hebben wij vorige week ook besproken. Hè?
Ja.
Dat het,
en hij kan niks anders zeggen dan dit natuurlijk. Hij doet het zo raar zijn als hij zegt, nou, fantastisch wat ze daar allemaal aan het doen zijn. Ja, hij is nu een oppositielid, dus daar gedraagt hij zich ook naar, denk ik. En in sommige opzichten heeft hij ook een punt, hè? De nieuwe bestuurscultuur. Er zijn wel wat dingetjes gedaan, hè? De agenda van de ministerraad is openbaar. Je kan de besluitenlijsten inzien enzovoort. Dus iets meer transparantie, maar het leeuwendeel moet natuurlijk in het nieuwe regeerakkoord of het nieuwe regeringsdeal van de vier besloten liggen.
Ja, ik hoorde vandaag een verslaggever van de NOS zeggen dat in een heel optimistisch scenario er misschien wel voor kerst een nieuwe ploeg op het bordes staat bij de koning.
Ja, Kaag zei dat die zei 2 weken geleden nog, 13 dagen geleden nog, dat ze het pessimistisch vond, het beeld dat het pas met kerst zou zijn. Ja, goed.
Ze hebben nog een klein escapeje misschien, omdat ze volgens het ideale model het een beetje opknippen, toch? Dat ze eerst een soort groot akkoord op hoofdlijnen sluiten. Nou, dat zou je misschien dan wat sneller kunnen
zijn laten zien. Er zijn een paar A4'tjes.
Ja. Ja. En dan dat je daarna ministers gaat zoeken die nog even de details mogen bedissen.
Ik had begrepen dat ze dan Oh ja, precies. Ja. Ja, je maakt eerst de hoofdlijn akkoord. Precies. Dan presenteer je de ministerploeg.
Ja.
En die gaan.
Die gaan dan even fijn.
Als ze al gepresenteerd zijn, gaan ze verder onderhandelen. Dat zou.
Ja, ja, die ministers gaan dan plannen schrijven waar ze in feite onbevangen mee naar de Tweede Kamer moeten. Zodat zowel de regeringspartijen als de oppositiepartijen daarop kunnen schieten. Mee kunnen onderhandelen. Kunnen zeggen van nee, toch een beetje dit, toch een beetje dat. Dat zou dat meer dat duale in zich moeten dragen. Maar ja, dan moet je dus wel eerst overeenkomen die 5 A4'tjes. Ja, en hoe gedetailleerd ga je daarin zijn? Ga je bijvoorbeeld wel iets specifiek zeggen over abortus en euthanasie of over migratie of over Europa? Want ja, alle partijen willen in die verklaring wel iets van een zinnetje waar hun vingerafdruk op staat, waarmee ze naar hun kiezer kunnen zeggen, kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. Ja.
En vervolgens krijg je, ik sprak iemand uit het kabinet, die zei, nou, stel dat ze mij gaan bellen bij wijze van spreken van, wil je minister van dit en dit en dit worden? Dan vraag ik natuurlijk,
ja, wat moet ik gaan
uitvoeren? Ja. Ja, nou, de hoofdlijn is duidelijk.
Dat mag je zelf bepalen. Het is toch fijn als je je functie mag invullen.
Maar voor de rest zoek
je even uit. Ja. Niels Klaassen, dankjewel dat je hier was. Tobias, een hartelijk bedankt. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Apple Podcast of via Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.